We hebben vanochtend met elkaar die kwestie van die fragmentatie, van dat fragment van waaruit we leven, hebben we bekeken met elkaar. En ik wilde een nieuw woord invoeren. Het is geen nieuw woord, maar in dit verband. Als je dus dat fragment, als je dat het zelfbeeld noemt, het beeld wat we van onszelf hebben. En hoe we ons daarmee dermate vereenzelvigen, dat we vergeten dat het maar een fragment is. En dat we eigenlijk bijna ons hele leven proberen om alles wat we ontmoeten passend te maken voor dat fragment. En we zijn ons daar niet van bewust. We leveren een voortdurende strijd. En iemand die strijdt, iemand die zich verdedigt, die kan natuurlijk nooit in dialoog zijn met wat hem omringt. Die is altijd in een positie van samengetrokken om iets te weerstaan. En het kan heel ver gaan. Je kunt daar eigenlijk nog niet, je kunt daar niet tevreden mee zijn dat je dat doet. Maar je kunt ook nog proberen om dat conflict dus naar buiten te brengen. En dus nog meer te ontregelen om je heen. Dat, ja, die bezigheid, die voor een groot gedeelte tijd in beslag neemt, die maakt inderdaad dat we niet gevoelig zijn voor wat er eigenlijk gebeurt in de wereld. In groot verband zien we dat heel duidelijk. Technisch, wetenschappelijk, zijn we heel goed in staat om alle mensen te voeden en een redelijk bestaan te geven. En dat kunnen we met ons verstand, kunnen we dat gewoon inzien dat dat zo is. Toch gebeurt het niet. En niet alleen het gebeurt niet, maar we zijn er eigenlijk maar zelden echt mee bezig. En als we al ermee bezig zijn, dan gaan we direct in een andere activiteit over, dan gaan we dus dingen regelen, organiseren en beperken onze observatie tot dat beperkte gebied. En dat betekent dat je op dat moment dus ook weer weg bent uit het eigenlijke voortdurende lijden wat in de wereld aanwezig is. Zowel in jezelf als buiten je. En daar doet zich eigenlijk steeds weer hetzelfde voor. Zodra je uit wat voor observatie ook een gedeelte pikt, dan ben je verloren. Want dan heb je het contact met het geheel verloren. Heb je het contact met het geheel waarvan dit een uitdrukking is, verloren. Dan hou je uitsluitend weer bezig met die uitdrukking van het lijden van het geheel. Het is niet voor niks dat de Boeddha zei: ik zal zo lang terugkomen totdat alle levende wezens zich vervuld hebben. Alle levende wezens. Ik denk niet dat een van ons daartoe in staat is, maar het geeft aan waar het om gaat. En als je daar een partje uitpakt, dan doe je geen recht aan het geheel. En waarom doen we dat? Ten eerste omdat we meesters zijn in het afscheiden, in het verdelen. In het altijd maar weer vragen, is het dit, is het dat? En we nooit beseffen dat het en dit en dat is. dat de werkelijkheid nooit in dualiteit is, maar in verbondenheid. En daar komt iets anders bij. Dat wij eigenlijk weigeren om ons machteloos te voelen. Dat komt erbij. Wij willen altijd het gevoel hebben dat het op een of andere manier toch nog wel in orde kan komen. Maar zeggen ja, ik ben machteloos, ik kan niet. Dat is heel erg nodig. Anders kom je ook geen stap verder. Want wat betekent het? Wat betekent het als je zegt, ja, dat kan ik niet? Dat betekent dat je eigenlijk zegt, dit fragment, dit zelfbeeld, is daar niet toe in staat. En dat maakt de weg vrij voor de grote werkelijkheid om tot jou door te dringen. Zolang jij het gevoel hebt dat je het kunt, kan de grote werkelijkheid niet tot je doordringen. Want dan werk je altijd maar uit vanuit dat kleine fragment, wat weliswaar voor jou de hele wereld is, maar het is maar een fragment. Dus zoals je in staat moet zijn om kwetsbaar te leven, om te beseffen dat je kwetsbaar bent, zul je ook de machteloosheid moeten toelaten in je leven. Het gevoel hebben van, ja, dat kan ik niet. En een heleboel mensen vinden dat laf. En dat is ook zo, vanuit het fragment bekeken is het laf. Maar het is de enige mogelijkheid om in contact te komen met het werkelijke. Want dan ga je eerst voor het eerst beseffen dat jij absoluut niets en niets in te brengen hebt. En dat is een dermate gevoelige deuk voor je zelfgevoel, dat vrijwel niemand daartoe in staat is. Toegeven, ja, dat kan ik niet. Daar schieten mijn krachten voor tekort. Dat is heel moeilijk. En daar komt iets anders bij. Daarnaast ligt dat je ook zult moeten leren om te zeggen, ik weet het niet. Want dat betekent dat je besef krijgt voor die ongelooflijke complexe werkelijkheid die de wereld is en ook die je zelf bent. Dat je ook ten aanzien van jezelf kunt zeggen, ja, dat weet ik niet. Ik heb dat wel zo gedaan, maar ik weet het niet. De psychologen springen je dan onmiddellijk op je nek met allerlei complexen, maar stuur ze maar naar huis. Want je blijft ook met die psychologische uitleg, blijf je in je klein fragmentje ronddraaien. Dat is dan een beetje weerbaarder en een beetje gezonder zogenaamd, maar het is niet waar het om gaat. Het besef krijgen van de samenwerking van zoveel factoren dat de grootste computer het niet aan kan. Een mens wel. Als die al die vastgevormde, vastgebakken ideeën omtrent wat hij vindt dat de werkelijkheid is, wanneer hij dat werkelijk kan opgeven. En dan komt natuurlijk een nieuw probleem in zicht. En dat is dat je dat alleen maar kunt als je vertrouwen hebt. Als je vertrouwen hebt dat je niet voor niks op de wereld gekomen bent, dat de situatie waarin je verkeert niet zomaar iets is, een toeval, maar dat dat allemaal samenhangt. En dat bewustwording van al die factoren de enige mogelijkheid is om in vrede daarmee te leven. Dan hoef je helemaal geen woorden aan te geven van God of Atman of Brahman. Dat is volmaakt onbelangrijk. Daar kun je ook je hele leven in doorbrengen. In de definiëring van hoe dat eruit ziet. Maar het zijn allemaal gedachtenspinsels. Vergeet het. Hou je aan de feitelijkheid. En die feitelijkheid is dat je vertrouwen moet hebben in iets wat jij niet begrijpen kunt. Vertrouwen hebben in iets wat jij niet begrijpen kunt. Wat je alleen kunt ervaren. Als je open bent. Als je kwetsbaar bent. Als je kunt zeggen ik weet het niet. En als je die houding van de slenteraar kunt hebben. De slenteraar die geen enkel doel heeft. Die alleen zin heeft om een beetje te wandelen. En te kijken. Die niet op weg is ergens naartoe. En die eigenlijk alles ontzettend goed kan opnemen. Want hij hoeft er niks mee. En je moet eens kijken naar jezelf. En opmerken hoe je eigenlijk altijd iets hebt te doen. Dat je altijd iets bedoelt. Dat je iets wil verwerkelijken. Maar dat je niet zomaar kunt lopen, kunt kijken. Want dat betekent dat je ook je zelfbeeld kwijt moet zijn. Dat je alleen maar belangstelling hebt voor wat er om je heen is. Dat je niet intussen denkt van hoe zou dit of hoe zou dat. Dat je niets doet dan alleen maar tot je laten komen. Nou die houding van de slenteraar, die dus ook niks is, hè? Die niet pretendeert iets te zijn, nog een missie te hebben in de wereld. Hij kijkt wel uit. Hè? En die alles zo laat binnenkomen. Je zult merken dat dat eigenlijk datgene is waar het om gaat. En als je dan, als er iets binnenkomt wat jou niet welgevallig is of wat je niet snapt, als je dan probeert eens tot 100 te tellen voordat je je argumentenmachine in werking zet, dan zul je zien dat dat heel erg prettig werkt. Dat je eigenlijk de zaak eens eerst laat bezinken. Er is een spreekwoord van slaap er eens een nachtje over. Ja, nou, zo lang hoeft het nog niet eens. Maar tot 100 tellen is al erg gezondmakend. Ja, als je argumenten voelt opkomen. Hoe kan dat nou? Dat je dat dan eens een beetje laat bezinken. Want meestal blijkt dat je in je snelheid van reactie heel veel over het hoofd gezien hebt. En dat betekent dus dat je ontzettend veel nodeloze arbeid verricht. En energie eraan spandeert. Maar het is net zoveel als met te veel eten. En te veel drinken. Daar, ja. Daar gaat energie in zitten. Want het lichaam wil dan toch wel alles verwerken. Voor zover mogelijk. Ja, maar dat kan niet. Dus een gedeelte gaat de wc-pot in. Nou, dat precies datzelfde is als je altijd maar op je onmiddellijke reactie, die zeer kortzichtig is. Want je hebt nog niet eens geleerd te luisteren. Dan maar. Je bespaart jezelf echt ontzettend veel energie en veel zielenvrede door de zaken eerst eens te laten bezinken. En datzelfde geldt als je dus door iemand eigenlijk aangevallen wordt op een of andere manier. En het is mogelijk om het eventjes te laten bezinken. Dan merk je misschien op waar die ander vanuit aanviel. En dat is natuurlijk veel belangrijker dan een weerwoord. Ja, dit zijn hele gewone praktische dingen waar ik het nu over heb. Maar ze zijn heel nuttig in het leven. Want je kunt geleidelijk aan, kun je dan merken dat je met veel minder energie toe kunt. En met veel minder informatie toe kunt. En met veel minder bezit. En ik zal dit maar één keer zeggen, maar ik denk dat het voor jullie niet zo moeilijk is om te bedenken hoe het zou zijn als mensen teruggingen naar hun werkelijke behoeften. Nu gewoon economisch in wereldverband. Terwijl wij de weg gaan van steeds meer hebben. Steeds meer kunnen. Dus ik denk dat er dan heel weinig tekort meer zou zijn. En dat je ook het gevoel zou hebben dat je niet meer tot je nam dan je toekomt. Want wat wij doen is eigenlijk altijd veel meer nemen dan ons toekomt. En nu bedoel ik het in kosmische betekenis. En als je niet meer tot je neemt dan je toekomt, dan geeft dat een heel prettig, luchtig, leeg gevoel. Je hebt zelfs het gevoel dat je cellen een beetje meer ruimte krijgen in je lichaam. En die ruimte, daar kan alles in binnenkomen. En er mag alles ook in binnenkomen, want er is ruimte voor. En het krijgt er de tijd om te besterven. Om ontdaan te worden van zijn uiterlijkheid. Om zijn innerlijkheid aan je te openbaren. Dat hangt er allemaal mee samen. Dat gaat dus heel ver. Maar het begint bij hele simpele dingen. Bij het gevoel dat niemand je opgedragen heeft om alles te weten. Dat niemand je opgedragen heeft om onkwetsbaar te zijn. dat niemand je opgedragen heeft om een zelfbeeld te hebben en dat te verdedigen. Dat betekent eigenlijk dat je bereid bent om in je leven stil te staan. En alle dingen die je zo bezighouden, een poosje achter je te laten. Zodat de onbelangrijke dingen weer een kans krijgen. De behoefte van je lichaam, de werkelijkheid van de natuur, de behoefte van een ander. Hoe kun je de behoefte van een ander voelen als je niet eens de behoefte van je eigen lichaam voelt, hoort, ervaart? Het is allemaal niet zo geweldig. Ja, het is ook helemaal niet dramatisch. Het is niet extatisch. Het is heel gewoon. Heel alledaags, waar ik het over heb. Het is dat van alle dag. Hoe stel je je daarin op? Überhaupt, stel je je op? Of kun je dat allemaal vriendelijk achter je laten? En niet meer verbaasd zijn over alle dwaze dingen die je gedaan hebt en die je misschien nog zult doen. Eigenlijk meer met verwondering, wat je van jezelf opmerkt, waar komt dat nou vandaan? Waarom doe ik dat eigenlijk? Maar vriendelijk, zoals je het bij een kind zou doen. Hè? Kind waarvan je houdt, maar je begrijpt dat niet. Maar je begint niet onmiddellijk dat kind te straffen. En je bent geïnteresseerd in dat kind. En omdat je van dat kind houdt, zul je proberen om daarbij te komen. En de poging is het belangrijke. Niet of jij daarbij komt. Die vergissing moeten we niet maken. Jouw belangstelling, jouw liefde, jouw poging is veel belangrijker dan wat je doet. Jouw oprechte poging. Die komt erop aan. Die helpt echt. Als ik gemerkt heb dat een stervende heeft behoefte aan nabijheid. Die heeft geen behoefte aan prevalementen. Die heeft behoefte aan een mens die naast hem gaat. Een mens die begrip heeft voor de situatie waar hij of zij in is. Daar heeft een stervende behoefte aan. Aan die nabijheid die niets vraagt, die er is. En eigenlijk hebben we dat, die soort van nabijheid, ook nodig voor onszelf. Niet een scherprechter die altijd maar oordeelt. Maar iemand die erbij is en die belangstelling heeft voor wat daar gaande is. Die dus niet uitgaat van bepaalde maatstaven of normen. Dat is hij al allemaal vergeten, is hij al te oud voor geworden. Die zichzelf een kans geeft. Een kans geeft om zich te openbaren. Dat geeft een geweldige opluchting. Als je jezelf die kans geeft. En je hebt niets tot je beschikking als één ding, dat is liefde. Belangstelling, genegenheid, warmte. Dat is eigenlijk niets. Het is alles. Want hoe zou je ooit kunnen gedijen? Echt gedijen. Niet grimmig tot iets worden, tot een product worden. Maar zacht, vriendelijk, volledig, geaccepteerd. Als je jezelf niet dat toestaat. Als je jezelf vanaf de vroege ochtend tot de late avond belast met een opdracht. Die je blind maakt, doof maakt, onverschillig maakt, onkwetsbaar maakt. Wanneer je niet van jezelf alles mag, als je probeert zo met jezelf om te gaan, dan zul je heel veel tegenkomen. Zul je heel veel barrières tegenkomen. Die allemaal onbewust zijn. En je zult merken dat die barrières alleen geslecht kunnen worden door een doorgaande beweging van acceptatie en toelaten. En er zijn een heleboel mensen die zijn dan zo bang dat er dan niks meer gebeurt. Maar dan gebeurt pas voor het eerst iets echts. En dat alle spanningen en alle verdedigingen en alle, die zijn weg. Dus je hebt alleen nog maar het ontdekken van wat daar achter is, wat daaronder is. De angsten die daaronder zijn. De verdedigingen die daaronder zijn. En omdat je ervan houdt, omdat je echt van die angsten houden kunt, kunnen ze ook verdwijnen.